Geliefde gemeente, aan de orde van de handeling is het gebod: gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Deze week hebben wij zondag 36 voorgelezen, maar hebben in zonderheid stilgestaan bij de naam. Daarmee vervolgen wij, maar ik wilde nu toch ter afronding de zondagen 36 en 37 allebei voorlezen en daar een korte samenvatting van trachten te geven. Zondag 36, vraag 99, wat wil het derde gebod? Het antwoord luidt dat wij niet alleen met vloeken of met valse eed, maar ook met onnodig zweren, de naam van God niet lasteren, nog misbruiken, nog ons met ons stilzwijgen en toezien, zulke schrikkelijke zonden deemachtig maken. En in het kort dat wij de heilige naam Gods anders niet dan met vrees en eerbied gebruiken, opdat hij van ons recht beleden, aangeroepen en in al onze woorden en werken geprezen worden. Vraag 100, is het dan zo'n grote zonde Gods naam met zweren en vloeken te lasteren, dat God zich ook over diegenen vertoort die, zoveel als hun mogelijk is, het vloeken en zweren niet helpen weren en verbieden? Het antwoord, ja, gewisselijk, want er is geen grotere zonde, nog die God meer vertoornt dan de lastering van zijn naam, waarom hij die ook met de dood te straffen bevolen heeft. Maar mag men ook, vraag 101, godzalig bij de naam van God een eed zweren? Het antwoord luidt, ja, als hij de overheid van haar onderdanen, of anderszins ook de nood vordert om trouw en waarheid daardoor te bevestigen, en dat tot Gods eer en des naasten heil. Want zulk eedzweren is in Gods woord gegrond en daarom ook door de heiligen, bij de heiligen in het Oude en Nieuwe Testament recht gebruikt geweest. Vraag 102, mag men ook bij de heiligen of bij enig andere schepselen een eed zweren? Het antwoord luidt nee, want een rechte eed zweren is God aanroepen, dat hij, als die alleen het hart kent, der waarheid getuigenis wil geven, en mij straffen indien ik vals zweer, welke eer aan geen schepsel toebehoort. Tot zover. De vreugde der wet. Het ging over de naam. En wij hebben getracht iets te noemen van de onuitputtelijkheid en de onuitsprekelijke betekenis van de naam, die in de eeuwen der eeuwigheid niet doorgrond wordt, omdat juist in de naam God het diepste van zichzelf heeft willen bekendmaken. En tegelijkertijd willen verbergen, maar meer heeft willen bekendmaken dan dat hij wilde verbergen. Zo hebben wij ook gehoord dat het in zonderheid gaat over de naam. Er zijn verschillende namen van de Heere in de Bijbel ons genoemd. We komen veel de naam God Elohim tegen. El Shaddai, de Algenoegzame of de Almachtige, de Heere Tsebaot, God der Legerscharen. En zo zijn er veel namen waarmee God zich heeft willen openbaren in de Bijbel te vinden. Maar in dit gebod, ja, het gaat ook over de andere namen, maar in dit gebod wordt toch hoofdzakelijk de nadruk gelegd over wat de Israëlieten noemden de naam. Dat is Jehovah. Jaweh. En we hebben tenslotte gezegd dat oorspronkelijk betekent dat je die naam niet mag gebruiken, misbruiken als een werkstuk. Die naam opheffen. Die naam als een stukje gereedschap voor eigen doeleinden. voor het verkeerde of voor alles wat niet is tot ere Gods, dat wij die naam daarvoor niet mogen nemen en misbruiken. Ten slotte heeft die naam zijn allerdiepste betekenis gekregen in het woord dat vlees geworden is. Want niemand heeft ooit God gezien. Maar de enige geborene die in de schoot van de Vader is, die heeft hem ons verklaard. En nu heb ik verleden week eigenlijk weinig gezegd van wat er in deze zondag en de volgende zondag, zondag 37, gezegd wordt. Ik wil daar alsnog een paar dingen over zeggen. Het gaat dus niet alleen over het vloeken, zegt de Heidelberger, en de valse eed, maar ook met het onnodig zweren, waardoor de naam van God wordt gelasterd en misbruikt. Ik heb dat vorige week al gezegd, wij denken onwillekeurig het eerst aan het vloeken. En inderdaad, vloeken is een vreselijke zonde. Maar ook het te pas en te onpas erbij halen van de Heer, dat beantwoordt zo echt aan de bedoeling van dat gebod, de Heer op een verkeerde manier erbij halen. Als wij om onszelf te verdedigen, ons eigen gelijk te willen hebben, God tot getuige aanroepen dat Hij het weet. En dat Hij getuige is van onze, van ons gelijk. Dat is ook, hoort er ook bij, zegt de Heidelberger. En dan kom je tot die zonde waarvan wij ons meestal niet bewust zijn dat wij die zonde doen. Dat is het ijdel opheffen van de naam. In het gebed, in het gesprek, in de ruzie en in onze gewichtigheid. Waarbij wij zo ver gaan dat wij met eerbied gesproken God op het spel zetten, letterlijk. En dat we zo ver gaan als dat niet waar is, dan is God geen God meer. En dan mag Hij mij straffen. Misschien hebben wij dan in zo'n situatie wel gelijk. Maar dan hebben we toch ongelijk. Waarom? De afstand die er is tussen de naam en ons kleine, nietige leven is zo groot dat alleen in bepaalde omstandigheden, wanneer de overheid het vordert, wanneer de nood het vordert, wanneer een belofte gevraagd wordt in het aangezicht van de Heer, in de tegenwoordigheid Gods, dan krijgt zoiets het karakter van een ambtelijke dienst. Dan sta je voor de rechter, bijvoorbeeld, die onder ede staat, die daardoor is aangewezen om zijn ambt te bekleden. Dan sta je daar niet alleen, maar in gemeenschap met anderen. Of wanneer je je in de kerk bevindt en er wordt gevraagd, wat is uw antwoord voor de Heer en zijn gemeente? Dan wordt ook de naam van de Heer genoemd, dat Hij erbij is, dat Hij getuige is. Maar voel je aan dat dat niveau waarop dat plaatsvindt anders is dan ons huiselijk huis en tuin gebruik en leven, dan moet, zegt de Heidelberg, dan moet dat zeker geen gewoonte zijn om God er maar bij te halen. En om in alle mogelijke dingen en dingetjes een beroep te doen op de alwetendheid van God. Immers, als wij in die gewone dingen van het leven, hoe zwaar ze ons soms ook kunnen wegen, wanneer wij daar wel zo klakkeloos God bij halen en zijn naam gebruiken, beseffen wij dan wel, als God ons doorlicht in ons gewone huis- en tuinleven, dat als God nu eens ons doorziet, dat wij wel uit mogen roepen, ga niet in het gericht met uw knecht, want niemand die leeft zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. Dat is al waar. En als wij dat dan nog meer op gaan laden door de naam er maar in en bij te trekken, dan is dat oneerbiedigheid. Dan bedroeven wij daarmee degene die zich in zijn naam laat vertegenwoordigen. Dan trekken wij hem als het ware naar beneden in ons mislukte leventje. En daarom is het gebod zo wijd. Het duidt niet alleen, zegt de Heidelberger, alleen dat godslasteren aan en dat valse eed. Maar het duidt ook het onnodig zweren aan en het misbruiken van de naam van de Heer. Dan hebben wij nodig dat de Heer ons verlicht. Dat de Heer ons enigszins gevoel geeft voor de naam. Zodat we ook, wat je soms kunt merken, wanneer in het gebed zo oneerbiedig, zoveel maal achtereen God genoemd wordt. Alsof de Heer een oude bekende voor ons is. Alsof Hij niet degene is waarvan we zingen, hoe groot, hoe vreselijk zijt alom, uit uw verheven heiligdom aanbiddelijk opperwezen. Maar zo kunnen wij ook, zegt de Heidelberger, door stil te zwijgen en toe te zien, ons die zonde mededeelachtig maken. Met andere woorden, je kunt door te zwijgen waar de naam gelasterd wordt, je eigen mede schuldig maken. Nou, dat is ook heel anders. Als je daar nou eens even op terugziet, op je leven, hoeveel malen je misschien de naam Gods hebt horen lasteren, en dat je niets hebt gezegd, maar gezweven. Tuurlijk, dan kun je zeggen, ja, maar het wordt er alleen maar erger van. En een ander durft het soms wel te zeggen, maar je hoort dan heel de toon dat dat zeggen niet voortvloeit uit de persoonlijke eerbied voor de naam, maar meer, ik ben christelijk, En wil jij je mond eens houden? Wat ziet je daarbij op? Och, dan zegt de Heidelbergen, dan ben je ook schuldig. En zeker als je op een plaats verkeert waar jij de leiding hebt, waar je invloed hebt. Personeel. Of hoe dan ook. Dat je laat vloeken. Zonder te herinneren aan het gebod van de Heer. Hij zult mijn naam niet ijdel gebruiken. Dat is een grote zonde. Een vreselijke zonde. En je merkt dat wij de voelhorens missen van onszelf. Missen wij die horens. Om nou verdriet te hebben. En smart. Ja, dat is genade. Als we het zo mogen voelen. Als in de natuurlijke weg onze vader of moeder wordt bespot en veracht. Dan springen we misschien zo op de ketting. Je blijft van mijn vader af. Of van mijn moeder af. Maar die God in wiens hand ons leven is. Wiens naam ons draagt. Om die te horen lasten. Kan dat? Is dat dan zo, zegt de Heidelberger tenslotte in die 36e zon, dat God zich daar ook zo over vertoort, die niet zoveel als in hun vermogen is het vloeken en zweren helpen verbieden. Weren en verbieden. Ja, zegt de Heidelberger, dat is zeker, gewis. Er is geen grotere zonde. Het is de aantasting van God zelf. God vertoont zich daarover. Hij heeft ook bevel gegeven om die zonde met de dood te straffen. Dat lees je in de Bijbel. Je leest ook de illustratie in Leviticus 24. Er was een man, een jonge man. Zijn vader was een Egyptenaar. En zijn moeder was een Israëlitische vrouw. En die jonge man die kreeg ruzie met een Israëliet. En dan staat er zo dat hij nadrukkelijk de naam lasterde. In dat schrijven de naam moet je aanvoelen die naam laat. Hij is niet uit te spreken. De naam. Van de ik ben die ik ben. Ik zal zijn die ik zijn zal. En die jonge man wordt in de gevangenis gesloten. Om te horen wat de Heere zeggen zal. En dan is het antwoord van de Heere dat die man gebracht moet worden buiten het leger. En dan moeten degenen die getuigen zijn, die het gehoord hebben, die moeten hun handen op zijn hoofd leggen. En dan moet hij met stenen gestenigd worden. God gaat zo ver dat hij zegt, zo zal het moeten zijn. Dit geldt voor de Israëlieten, maar dit geldt ook voor de vreemdelingen die bij Israël wonen. Dat als ze de naam lasteren, moet hun naam uitgedaagd worden uit het leven. Zo hoog neemt God het op. Zo vertoont hij zich. Als die naam vloeken, dat lasteren. Niet wordt geweerd. O geliefde gemeente, of dat deze wet onder Israël, net als de andere wetten, in de praktijk van het volksleven gehandhaafd is, twijfel ik. Het Oude Testament is vol van beschrijvingen van de overtreding tegen de geboden. En die in één gebod struikelt of zondigt, zondigt tegen alle geboden. Daarom denk ik dat de praktijk van die rechtspraak wel te wensen zou hebben overgelaten. Zeker als er koningen waren die niet luisterden en niet wandelden naar het woord van God. Maar dat neemt nooit weg dat God zelf het doodschuldig heeft uitgesproken over de lastering van zijn naam en over het laten lasteren zijn naam. Het moet met de dood gestraft worden. Daarom weten wij op grond van het woord dat dit derde gebod ons als doodschuldigen aanwijst. En zeker als wij leven onder de beademing van het heilige evangelie, waarin de Heer Jezus de diepe betekenis van de wet heeft toegelicht. En gezegd heeft: u ja zei ja, en u nee zei nee. Maar de Heer Jezus veroordeelde al dat onnodig zweren, waarbij men een uitweg zocht te vinden, dat men in plaats van bij de tempel, bij het goud van de tempel, in plaats van bij het offer, bij het altaar ging zweren en allerlei dingetjes uit God heilige dienst misbruikte om kracht bij te zetten. En als wij dan bedenken hoe in de omgang met elkaar en juist in de kerk de naam van de Heere kan worden misbruikt, wat blijft er dan over van de vreugde der wet? Want diezelfde wet die vreugdevol is, omdat ze ons heen wijst naar die Heer in wie ons leven is. Diezelfde wet spreekt het oordeel uit over een ieder die niet gebleven is in het boek der wet om dat te doen. Die zondag 37 is gericht tegen bepaalde praktijken uit die tijd. Je had toen mensen die het eedzweren ten eenmale verwierden. Zij wilden dat niet doen. Want ze zeiden in het Nieuwe Testament, ik heb het reeds aangehaald, zegt Jezus, zweert ganselijk niet. Maar zij vergeten dat je de schrift in haar samenhang moet lezen. Niet zomaar een greep daaruit. Als Jezus daar sprak over het niet zweren, dan bedoelt hij uiteraard dat onnodig eedzweren, dat klakkeloos, roekeloos gebruiken van God of van de tempel of van Gods andere scheppingswerken om kracht bij te zetten naar je mening. En het was heel gebruikelijk onder die Joden. Dat is een groot misbruik in die dagen, bij het minst of geringst in de handel, in wistgesprekken. En ik zweer je dit en ik zweer je bij dat, of ik mag doodvallen, of God mag me trappen, of de hemel mag me verderven. Zo ging dat maar. En dat heeft de Heer Jezus verboden. Maar in de gehele lijn van de Bijbel kom je telkens de eed
zwering heeft. Abraham liet zijn knecht een eed zweren, dat hij voor zijn zoon Isaac zo'n gewicht ging eraan, één vrouw zou zoeken uit de dochters van Kanaan, maar dat hij zou gaan naar Haran. En zo ging je op vele plaatsen, ging je bij de profeten en bij de psalmdichters vragen. Ik zwoer en ik zal dit met een blij gemoed bevestigen in al mijn levensjaren. Je komt dat telkens weer tegen. En daarom wil de Heere heus de eedzwering met die woorden zweert ganselijk niet. Ten ene male afgeschaft is die. Maar de Heere wil het in stand houden naar de oorspronkelijke bedoeling. Als het werkelijk gaat om overheid, onderdaan, rechter, aangeklaagde of verdachte. De kerk waarin de tegenwoordigheid God, de ambtelijke bedieningen worden ingesteld en verordend en verkozen. Daar wil God heus niet straffen. Want daar is de hele omgeving als het ware gedrenkt als het goed is. In de tegenwoordigheid van God. Is er in deze wereld vol van leugen en bedrog, is er daar nu nog ruimte voor de eed? Ik heb dat in vroeger jaren ook al eens gezegd, misschien met wat andere woorden. Is er ruimte voor de eed? Maar duizenden bij duizenden mensen die God niet erkennen. En zelfs velen in sommige landen alles op alles zetten om de naam uit te bannen uit het leven. En die naam niet meer te noemen. In de tijd, ik weet wel, ik heb het uit Israël aangehaald, maar wij leven in de tijd waarvan de schrift zegt dat de ongerechtigheid zal toenemen. In een tijd van mijn eden, tot in de hoogste kring. Wie denkt niet aan de schandalen bij de grootmachten van deze wereld in het verleden en nu, waarbij op de meest gemene manieren wordt misleid, gelogen en bedrogen, en waar men tegelijkertijd nog een godsdienstig sausje over de samenleving wil strooien met veel tamtam, terwijl men godloos handelt en wandelt. Als je te maken hebt met de regering die grotendeels misschien, ja, misschien nu niet wat het parlement betreft, maar in het algemeen, Eerste en Tweede Kamer, die ineens meer zegt, zo waarlijk helpen mij God almachtig. Maar zeg, ik beloof het. En het lijkt alsof het geen enkel gewicht in de schaal legt. Dat God alle dingen weet. Oorspronkelijk is in het die ook bedoeld. Om een einde te maken aan de tegenspraak. Dat men in een concrete situatie ervan uitgaande dat de mens in ieder geval erkent dat er één hoger is dan de hoogste. En dat er één is die het hart doorgrondt. En dan, met het oog op die ede, werd de mens gevraagd, wil je onder aanroeping van die naam zweren dat je de waarheid spreekt? Maar als dat nou niet meer werkt, als dat nou geen kracht meer is onder duizenden, als het is uitgehold tot een lege formule in de mond van de rechter en van de verdachte. Ik weet het niet. Ik weet niet wat je daarvan moet zeggen. Of de eedzwering dan die betekenis heeft die het toch oorspronkelijk had. Een einde aan alle tegenspraak. Het zal er nog zijn. Laten we het niet te donker zien. Het zal er zijn. Er zal nog door velen gevoeld worden de ernst van dat beroep op de alwetendheid van God. Maar in brede lagen van de bevolking wordt het niet meer geteld. En als men het nog telt, kan het zijn dat binnenkort blijkt, je hebt een mijn-eed gedaan, een valse eed. Wij moeten terug. Wat is de vreugde der wet? Hoe zal het zijn? Wij zullen in zijn naam zich al de dag verblijden. Uw goedheid straalt hen toe, uw macht graag hen het lijden. Ik heb nog altijd bij de behandeling van vooral zondag 37 gewezen op de geschiedenis van de Heer Jezus Christus. En op de geschiedenis van Petrus. Want wij kunnen natuurlijk makkelijk oordelen. En wij kunnen niet meedoen met dat uitwendig hoorbare lasteren, vloeken. We zijn er niet in opgevoed. En het stuit. Maar als dan de kerk door de mand valt, dan is het eigenlijk veel erger dan dat iemand buiten de kerk Gods naam als een stopwoord misbruikt. De een zou je zeggen, hij weet amper wat hij zegt. Soms zelfs als je hem op attendeert, dan zegt hij, ja, maar ja, zo moet je dat niet opvatten. Zo bedoel ik het niet. Maar nou die Petrus, je hebt het horen lezen. Ik zal mijn leven voor u zetten. Maar Petrus, is jouw leven dan van zo'n grote waardij dat jij het leed van Christus zou kunnen redden? Of is jouw leven zo licht, zo zonde, dat Jezus voor jou zijn leven moet zetten? Let op. Daar zit het in de zaal. Jezus heeft gezegd, zult gij uw leven voor mij zetten? Kom nou eens voor de dag met je leven. Niet alleen uit, maar ook inwendig. Je leven. Het gaat goed. Maar, nou één komt ons waardevolle leven in het gedrang. Want ik bevind me in de nabijheid van de zaligmaker, maar ik ben daar als toeschouwer. Ook als vriend, Petrus, discipel. Maar nu opeens komt mijn leven in gevaar. Er is nog geen sprake van dat ik mijn leven zal zetten voor mijn meester. Dat komt nog niet eens in de orde. Maar het leven van de meester is in gevaar. Dat voelt Petrus wel. Het gaat op het einde aan. En nou komt zijn leven ook in gevaar. Jij was toch ook, zeg, een van die volgelingen. Men zou op, je weet niet wat je zegt, grijp er niks van. Zult gij uw leven voor mij zetten? Dat leven. Even daarna. Zeg, jij was toch ook bij die volgelingen van de Nazarene. Het wordt nog benauwder. Dat kost mij het leven, denkt Peter. Dat kost mijn leven. Hij denkt niet aan zijn belofte. Ik ben bereid mijn leven voor u te geven. Dat denkt hij niet meer aan. Hij denkt alleen zoals een mens die nauw gedreven wordt en geen uitweg meer ziet aan zijn eigen hartje. Hij beseft eigenlijk niet eens waar hij mee bezig is. Mens, ik ben niet. Ik heb er niks mee te maken. En dan tenslotte de derde keer. Ja, waarlijk, jij was er ook bij. Je spraak maakt je openbaar. Je bent een Galileer. Dat klopt als een bus. Toen begon hij zichzelf te vervloeken. Dat is ook zweer. Vals zweer. Ja, hij begon zich niet zo te vervloeken. Ik ben uw gramschap dubbelwaardig. Maar zo, ik mag doodvallen. Ik mag verdoemd worden. Ik mag ter helle varen als dat waar is. Die manier. God weet het, hij mag me trappen. Als ik enige relatie heb met die man die daar staat. Ken ik niet. Kom zomaar even kijken. De naam. Wat een ontzettende gebeurtenis. Die wij met ons afgestompte verstand gewoon niet kunnen vatten. Niet kunnen volgen. Zult gij uw leven. Daar ga je mee. Daar gaat je mee. Met al zijn verborgen zonden en zijn openbare gruwelen, daar gaat het leven. Uw leven voor mij? Kom nou eens voor de dag. Maar de andere broeders gaven Petrus gelijk. Ja, wij ook. We zijn het mee, daar zijn wij het mee eens. Ze liepen niet direct voorop, maar ze gaven Petrus wel gelijk. Uw leven? Dappere soldaten, die allemaal als hazen weggevlucht zijn, toen het erop aankwam. Uw leven. En dan wordt God er nog bij te pas gehaald. Dat God dat leven dan maar mag verdoemen en wegnemen. Want als ik de waarheid niet spreek, dat ik hem niet ken. Dat ontzettend. Ja, heb ik dat ook gedaan? Heb ik ook gedaan? Ja, misschien niet. Ik was daar niet bij, letterlijk. Dat is 2000 jaar lang geleden. Maar hoeveel keer heb je net gedaan alsof je hem niet kende? in een of ander tijdsgericht, in een of ander spanningsveld, alsof er geen Jezus is, geen zaligmaker. Uw leven voor mij zit. En dan bij die derde keer kruis te gaan. En opeens komt het woord terug van de meester. Simon, Simon. Eer de haan zal kraaien, zult gij mij driemaal verloochend hebben. Hij werd het indachtig gemaakt. En dan stort alles in elkaar. Ja, ik weet wel, de Heer is vrij hoe Hij ons wil onderwijzen. Maar heb je dat ook in een andere zin gezien? Wel eens. Geloof. Ervaar dat alles instort. Jouw leven. Wat je dan zogenaamd wel voor de meester wil op het spel wil zetten. Jouw leven. En dan nog eens het inzicht. Indachtig. Ik heb voor u gebeden. De Satan heeft u zeer begeerd te zichten als het tarwe. Was Petrus geen echte discipel? Had hij de Heer Jezus niet lief? Was het geen gelovige man? Had de Vader hem niet geopenbaard? Gij zijt de Christus. Allemaal waar. Maar mijn leven. Ik kan God de dag wel zoen aan God in. Kijk nog even, kijk voor u. Ja, en nou wat Petrus met wat dat gebeurde. En dat kan ook in ons leven zo zijn. Dat je het er zo gruwelijk hebt afgebracht. Je hebt misschien geen bang beroofd, toch weet iemand doodgeslagen met hem. Maar dat moet je maar tussen de Heer en je eigen ziel laten. Dat hoef je niet allemaal naar boven te brengen. Uit. Maar dat je het er zo gruwelijk hebt afgebracht. En dat kan op een gegeven ogenblik, terwijl je tot het laatst toe volhoudt. Niks voorwaar. Wat denk je wel? Ik weet niet wie dat is. Ik ken die man geen eens. Figuurlijk gesproken heeft. God is mijn getuige. En terstond de kraai te gaan, daar komt het uit. Niet omdat je zo'n berouw hebt. Niet omdat je opeens spijt krijgt van je eigen leugen. Maar de haan kraait. En het woord komt. Hij zult mij driemaal verlopen. Wat kan dan een mens leven instorten? Wat kan dat leven in zijn waardeloosheid, in zijn meelaatheid, in zijn zwakheid dan voor de geest komen? Dat je voor God moet toestemmen. Dit leven is niet waard geleefd te worden. Dit leven kan niet bestaan voor u. Dit leven is verloren. Wat krijgen die oude klanken dan een betekenis? Ontzondig mij met hiesop. Ik ben meelaat. En dat zijn we van onszelf niet hoor, we zijn niet zulke brave hendrukken, dat we ook op zijn tijd nog wel eens een beetje schuldbelijdenis kunnen doen, want dat hebben we niet. Dat hebben we niet. Maar hij hoorde de haan, en Jezus Christus zag hem aan. En hij zag hem niet aan als een onbekende. Dan zou je nog in je eigen verharding doorgaan.
Hij ziet hem niet aan van, jij bent ook afgeschreven.
Nee, maar Jezus ziet Petrus aan met een onuitsprekelijke droefheid en tegelijkertijd liefde. Zo lief, alsof hij zeggen wil, jongen, begrijp je nou dat ik mijn leven voor jou moet zetten, want jouw leven is weg. Jouw leven kan niet meer bestaan. Je kan nooit meer terugkomen. Het is verloren. Dat leven moet de dood in.
Kijk, en dat heeft Petrus gevoeld. Dat houdt hem ook vast. Dat houdt hem ook vast. Dat de Heer gelukkig niet zegt wat je doet, dat doe je maar haast.
Maar dat de Heer hem aan die trouwe borg die zo'n stuk vuil is niet weggooit. Maar die zegt, ik heb voor je gebeden, jongen, en ik bid nog voor je. Ik laat je niet los. Daarom werd hij zo bitterlijk bedroefd.
Daarom mag hij dan stilletjes Psalm 51 gaan leren spellen. Gena, o God, gena. Verschoon mij toch naar uw barmhartigheid.
De eed, de naam, gebruikt om je eigen leven te redden. En het leven van de meesten eraan te waar. De naam eraan te waar. Verloren. Ach, de Heer is vrij, zeg ik nog eens, hoe Hij ons wil leren. Maar je kunt het soms wel merken, wanneer wij toch ogenblikken in ons leven hebben gehad, dat met eerlijk gesproken de streep gezet wordt. Het bedenken van het vlees is de dood. Is vijandschap tegen God. Je hebt het verloren, jongen. Je hebt hoog gebokt. Hoog gegooid. Wat denkt u wel van mij, meester? Dat ik zoiets zou doen. Voor mijn part loopt de hele wereld weg. En deze vrienden ook. Maar ik niet. Hooggegokt. En nou is één keer alles ingestort. Wat is meer gebeurd? Toen Petrus, zou je zeggen, de maat van alle Adams kinderen, van Gods kinderen zou ik willen zeggen, volmaakte. Ja, want Gods kinderen, daar moet je maar niet te hoog over denken. Hij was een kind van God. Maar toen die, je zou zeggen, de druppel die de emmer over deed lopen. Alles kun je begrijpen. Fariseërs, Sadduceërs en noem maar op. Maar dat kun je toch niet begrijpen, zou je zeggen. Nou, dat is de druppel die de emmer over doet lopen. Ik heb gezondigd. Maar daarmee zijn we nog niet in de vreugde der wet. Want hij werd bitter bedroefd. Hij huilde toen hij in het donker buiten liep. Wat blijft er nou nog over? Wat blijft er dan over? Waar moet je dan nog op terugvallen? Kijk, en dan die allerliefste zaligmaker die op dat moment onder ede gezet werd, door Caiaphas. Ik bezweer u bij de levende God. Bent u het of bent u het niet? Toen stond Jezus onder ede. En terwijl Petrus staat te vloeken, zegt Jezus, gij hebt het gezegd.
Ik zweer in de tegenwoordigheid van mijn God. Ik ben de Zoon van God. Ik ben de naam die onder de hemel gegeven is.
Er is geen onrecht in zijn mond gevonden en geen bedrog op zijn lippen geweest. En toen hebben ze gezegd, en wij met hem, hij is de dood gegaan. Gij hebt zijn Gods lastering gehoord. En toen heeft hij voor zulke vervaarlijke mensen de weg bereid om vreugde te hebben in de Heer. Dat wij nu toch blij mogen zijn, wij die de naam zo ijdel hebben gebruikt en zo ijdel hebben genoemd in bidden en zingen en preken, in alles. Dat nou de Heer Jezus Christus die naam heeft groot gemaakt. Nou is er voor die vloeker, hè, die intussen al in het donker loopt te huilen, is er uitkomst. Er blijft niks over, bedoel ik. Jezus Christus, de vreugde der weg. God had het beloofd. Hij eist het niet alleen, hij belooft. Hij zult mijn naam niet ijdel gebruiken. Want ik zal niet onschuldig houden die mijn naam ijdel gebruikt. Ja, dan moet ik raam. Maar daar staat de middelaar. Hou mij voor schuldig. Ik heb een godslastering gehoord. Godslastering. Hij heeft de naam misbruikt. Wat verbeeld hij zich wel. En zo gaat hij dierbare zalen maken nou met die last van mijn zonde. Van onze zonde gaat hij op weg. En hij blijft getrouw. Hij eert de naam. Hij houdt de Vader hoog. Hij blijft wie hij is. Nou, Petrus, dat komt wel terecht. Maar het is een wonder dat het wel terecht komt. Maar ik bedoel maar, dat maakt de Heer wel in orde. O geliefde gemeente, er is behoudenis in de naam. Nu is het belofte. Gij zult de naam des Heeren uw God niet eindelijk gebruiken. Dan gaat die Heilige Geest ons onderwijzen. Dan maakt hij ons eerbiedig. Terwijl we voor God belijden dat we goddeloze booswichten zijn, maakt hij ons eerbiedig. Doet hij ons die naam aanroepen. Och, moedertieren, vader, milde zegenader, stel uw vriendelijk hart voor me open. Voor zo een? Ja, voor zo een. Het kan niet, maar doe het om Christus, uw lieve zoon, die zo zwaar heeft geleden onder het oordeel over de vloekers en de misbruikers. Die naam. Vreugde der weg. Vader, ik heb uw naam verheerlijkt op de aarde. Ik heb nog meer gezegd. Van mijn oude oom vertelde van iemand die ging sterven, die was bang. Die vroeg zich af of de Heer wel aan zijn eer gekomen was in zijn leven. Toen zei mijn oude oom, die arme stakker zou die nou niet begrepen hebben. Dat God aan zijn eer gekomen is in Christus Jezus. Dat de vreugde der weg. Anders blijf je hangen. Anders moet je met Peter een andere kant uitgaan. Dan moet je de Heer wil nog eens proberen. Zou ik het nog eens een keer over mogen doen? Zou ik het nog eens mogen proberen om standvastig te blijven? Maar dat zou weer niet lukken. Nu is er een vreugde der weg. De vloeker is dood en begraven. Hij is uit de weg gegaan. Zo is voor Gods kerk de belofte daar. Je zult je in de naam verblijven, eeuwig en altoos. Als je sterven gaat,
dan is het laatste de nare. Dan is het laatste de nare. Als je ziet dat de Jordaan vol met water is, waar je niet door kunt komen, en alles grijnst je aan in een laatste poging van de vorst der leugen om te zeggen, nou, hoe is het nou met je leven? Kun je nou voor een rechtvaardig en heilig God verschijnen? Ook in zaken het derde gebod? Kun je nou met beleid af dit leven om zijn wil verlaten? Dan zeg je, nee. Nee, dat kan ik niet. Maar ik kan het toch wel, het mag. Ik hoop op zijn naam. Jezus, zaligmaker. Amen.